Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de Mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Ook vandaag zullen we de uitzending beginnen met de gebruikelijke nieuwsitems. Eerst is er het korte nieuws, samengesteld door René, PE1-GDP en Peer, PA2-PBT. Daarna is er het PI4AA-DX-nieuws door Remco, PA3-FIM. Vervolgens is er een bijdrage van Heather, PD3-GVQ, over het landelijke Jota-Joti-station. Aansluitend hoor je Hans, PD0AC, die weer een bijzonder apparaatje heeft gevonden. Als laatste hoor je Remco, PE1PIP, in gesprek met Jan, PA3FXB, over hoe een Rijksmonument helpt om niet goed werkende satellieten te redden.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. De dag voor de radioamateur 2017. Op 4 november van 9:30 tot 1700 uur in de Amerikaal Tapeldoorn. Op 4 november vindt de 57ste dag voor de radioamateur plaats. De dag wordt georganiseerd door de Veron Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. De organisator van de dag heeft weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Naast het officiële gedeelte zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling, de Amrato en natuurlijk de Veron onderdelenmarkt. Diverse commissies, werkgroepen en verenigingen zullen zich presenteren. Ook zal er weer een jeugdplein ingericht zijn. Er is in ieder geval een overzicht te vinden op de webpagina van de Veron. En dat allemaal in de Amerikahal in Apeldoorn. Radiokampweek 2018 van de stichting VZH Radiokamp. Ook in 2018 vindt weer de jaarlijkse Radiokampweek plaats. Zoals eerder aangekondigd is de Jukberg vanwege praktische redenen verlaten en zijn we in 2018 welkom op het Brabantse streekpark Klein Oosterwijk. Ze hebben hier een diversiteit aan kampeermogelijkheden. Naast camper, caravan en tentplaatsen is het ook mogelijk om een chalet, staakcaravan of tentvilla, trekkershut of cabana te huren. Er is een mooie prijsafspraak gemaakt en dat is in ieder geval van 14 tot en met 13 mei 2018. De prijzen voor deze objecten zijn terug te vinden op de website www.radiokampweek.nl. Wees erbij, want er is nogal wat belangstelling. Japanners ontdekken gigantische grot op de maan. Wetenschappers van het Japanse ruimtevaartbureau JAXA hebben op de maan een gigantische grot ontdekt die op een dag mogelijk kan dienen voor een maanbasis. Data van de Japanse maanverkenner Selene bevestigen het bestaan van de grot die een 3,5 miljard jaar oude tunnel voor het vulkanische lava kan zijn geweest. Hij is 100 meter breed en 50 kilometer lang. We dachten dat er dergelijke plaatsen bestonden, maar tot nu toe was die nog niet bevestigd, zegt JAXA-onderzoeker Junichi Haruyama aan het Franse persbureau AFP. De immense tunnel onder de zone van de Mariusheuvels kan astronauten beschermen tegen de enorme temperatuurschommelingen en gevaarlijke straling die zij op het oppervlak van onze maan kunnen ondervinden, legt Haruyama uit. We hebben de binnenkant zelf van de grot nog niet gezien, maar je kan er veel om wedden dat exploratie ervan meer details zal opleveren. In juni maakt Tokio bekend tegen 2030 een astronaut naar de maan te sturen. Dat wordt de première voor Japan, want zijn astronauten vlogen tot nu toe enkel naar en met het Russische ruimtestation Mir en het ISS. 70 MHz baken in Zoetermeer. Sinds kort is Zoetermeer een 70 MHz baken rijker. Dit is de 4 meter band. Bakens worden gebruikt om de propagatie in een bepaalde richting vast te kunnen stellen. De ontvangst van een baken is dan een eerste indicatie dat de band open gaat. Het baken draait bij PAL PA3 DFR en wordt aangestuurd door een Arduino. Verder gegevens van het baken zijn Col Papa India 7 Romeo Alpha Zulu. De frequentie is 70,070 MHz. Power output is 10 watt. En het baken zendt in A1A uit. Voor het eerst zijn zwaartekrachtgolven van botsende neutronensterren gedetecteerd. Het LIGO-Virgo samenwerkingsverband heeft voor de 5e keer zwaartekrachtgolven gedetecteerd. En voor het eerst zijn zwaartekrachtgolven niet het resultaat van samensmeltende onzichtbare zwarte gaten, maar van botsende zichtbare neutronensterren. En voor het eerst hebben onderzoekers dus kunnen zien waar de zwaartekrachtgolven vandaan komen. Het is voor het eerst dat de kosmische gebeurtenis zowel geobserveerd is door het licht dat werd afgegeven en de zwaartekrachtgolven die deze in de ruimte-tijd veroorzaakte, stelt professor Matthew Bales, directeur van het ARC Center of Excellence for Gravity Waves. Het is heel redelijk om te zeggen dat dit een van de grootste astronomische ontdekkingen van deze eeuw is tot zover. Dr. Paul Lasky, eveneens verbonden aan het instituut en tevens actief binnen het LIGO Virga samenwerkingsverband. Zwaartekrachtgolven zijn rimpelingen in de ruimtetijd. Die ruimtetijd kun je jezelf het best voorstellen als een laken. Planeten en sterren liggen als ballen op dit laken, waardoor de tijdruimte lokaal gekromd is. En dan zijn er ook nog de golven die door de ruimtetijd reizen, zwaartekrachtgolven. Ze ontstaan bij hele bijzondere gebeurtenissen, zoals het samensmelten van zwarte gaten of botsen van neutronensterren. Albert Einstein voorspelde meer dan 100 jaar geleden al dat zwaartekrachtgolven bestonden, maar pas in 2015 werden ze voor het eerst gedetecteerd. Inmiddels hebben onderzoekers al verscheidene keren zwaartekrachtgolven gespot. In juni 2016, juni 2017 en september 2017. Maar keer op keer waren die zwaartekrachtgolven het resultaat van samensmeltende zwarte gaten. En op 17 augustus gebeurde er iets groots, een zwaartekrachtgolf die het resultaat was van twee botsende neutronensterren, benaderde onze detectoren. Het was de dichtstbijzijnde bron en het sterkste signaal dat we tot nu toe op heden hebben aangekondigd. Snel stuurden de astronomen de locatie van de bron van het signaal naar collega's wereldwijd. En zij richtten hun telescopen op het desbetreffende stukje heelal. En met succes, zo vertelt Lasky. In uren, dagen en weken die volgden zagen we deze gebeurtenissen op alle golflengten, waaronder röntgen, ultraviolet, optisch en radiogolven. Zo bevestigt de ontdekking dat zwaartekrachtgolven met snelheid van licht door de ruimte kunnen bewegen. Aldus de bron Scientas. Op vrijdag 10 november een snertjacht in Emmen. De aanvang is om 19:30 s'avonds. Het clubgebouw vindt u aan de Oud-Roswinklerweg 112D. 7812 RT in Emmen. Dan door de Veron Meppel wordt op zondag 26 november een ARDF-jacht georganiseerd op de 2 meter band. De start zal zijn om 12 uur bij het parkeerplaats nabij de Sahara in Ommen. De maximale looptijd is 150 minuten, 2,5 uur. De vossen worden om 15:15 weer opgehaald. Postenregistratie is met de SI-chip. Deze zijn duur aan de start voor €2. Loopkaarten zijn verkrijgbaar van de start voor een vergoeding van €1. Heeft u nieuws? Laat het ons weten.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen hoor je hier in het PI4AA DX Nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Zoals u inmiddels weet zal ik me beperken tot de korte golf-D-expedities in de komende maand die mij zijn opgevallen en natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. Voor deze maand heb ik geen D-expedities kunnen vinden in ons Koninkrijk of Nederlanders die erop uitgaan. Sinds gisteren is vanuit Guinea Alain Florida 5 Oscar Zulu Charlie actief als 3 X-ray Yankee 3 Delta op de banden 10 tot en met 80 meter. Hij geeft aan tijdens de CQWW actief te zijn, dus het kan maar zo een dubbele multiplier opleveren. Hij blijft daar tot 1 december. QSL loopt via het bureau of via Fox 5 Oscar Zulu Charlie. In het veel kleinere buurland, namelijk Guinea-Bissau, is van 13 tot en met 26 november een groep Italianen actief als Juliet 5 Tango. Ze zijn actief vanaf het eiland Bubak op alle HF-banden met 4 stations met de modus CW, SSB en RTTY. QSL loopt via India 2 Yankee Sierra Bravo of OQRS. Een zeer actieve D-Expeditioner en IOTA-fan is René Delta Lima 2 Juliet Romeo Mike. Hij heeft al meer dan 65 eilanden overal ter wereld geactiveerd en gaat dit gedurende het weekend van 10 tot 13 november wederom doen vanaf Svalbard, oftewel Spitsbergen, als Juliet Whiskey strook Delta Lima 2 Juliet Romeo Mike. QSL loopt via het bureau of direct. Let op, René doet niet aan Logbook of the World. Deze maand zijn er 2 D-expedities buiten het Colombiaanse vasteland in 2 DXCC-entiteiten. Van 11 tot en met 25 november bezoekt een groep Argentijnen het eiland San Andrés en activeert daar 5 kilo 0 Tango met de modus CW, SSB en RTTY. QSL voor deze D-expeditie loopt via Lima Uniform 1 Foxtrot Mike. Vanaf 21 tot 28 november zijn 2 Spanjaarden vanaf het eiland Mocura actief als 5 kilo 1 Bravo. Dit eiland ligt te dicht bij Colombia en heeft dus geen aparte DXCC-status, maar geldt natuurlijk wel als het land Colombia. QSL loopt via Echo Alpha 3 Bravo Tango en hij geeft aan QSL via Clublog te prefereren. De uitsmijter van vandaag is Robert Delta Lima 7 Victor Oscar Alpha. Robert is op Maya-tocht in Zuid-Mexico en is van 18 tot 30 november actief in voornamelijk CW vanuit Belize als Victor 34 Alpha Oscar op 10 tot en met 40 meter. Hij zal zeker ook 80 meter proberen door onderaan zijn fiberglashengel een verlengspoel te plaatsen. Zelf geeft hij 160 meter geen kans. Dat is jammer. QSL voor Victor 34 Alpha Oscar loopt via Delta Lima 7 Victor Oscar Alpha. Tot zover het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie@papaindia4alphaalpha.nl. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
CQ CQ Papa Alpha 6 Juliet Alpha Mike Stroke Jamboree. CQ CQ Papa Alpha 6 Juliet Alpha Mike Stroke Jamboree. CQ CQ Papa Alpha 6 Juliet Alpha Mike Stroke Jamboree. CQ CQ Papa Alpha 6 Juliet Alpha Mike Stroke Jamboree.
Zo klonk het regelmatig tijdens het Jamboree on the Air en Jamboree on the Internet weekend bij Scouting Ridderkerk. Hier was dit jaar het landelijk station van Scouting Nederland neergestreken en was uw reporter een van de operators. Op vrijdagmiddag werd het station opgebouwd met veel wind en soms slagregen. De scoutengroep had een lokaal kraanbedrijf bereid gevonden om een kraan van 60 meter beschikbaar te stellen. Maar helaas, door de stevige wind kon deze kraan niet worden opgezet. Met medewerking van het kraanbedrijf kwam het tweede hoogwerker, welke eveneens door de harde wind niet maximaal uitgeschoven kon worden met het bakje met alle antennes eronder. Hierdoor stonden de antennes voor onder andere 2 meter en 70 centimeter dit jaar veel lager dan de afgelopen jaren het geval was. Toch waren niet alleen tegenslagen op de vrijdagavond. Dit jaar was de propagatie op de lage amateurbanden ons goed gezind. Waarbij de laatste jaren de landelijke Jota-Joti openingsuitzending op 80 meter door onder andere Aurora in het land slecht ontvangen was, bleek dit jaar het probleemloos te gaan en was het voor en na de openingsuitzending gezellig druk met het inmelden van diverse scoutinggroepen in het land. In ongeveer 2 uur werden zo'n 80 stations in het logboek gezet en tijdens het hele weekend ongeveer 177 QSO's op 80 meter. Naast het HF-station was het ook gezellig druk bij het 2-meter station, welke bestond uit de verticale dualband rondstraler en een 2-meter klaverblad voor horizontale polarisatie. Met deze opstelling werden diverse QSO's gemaakt met groepen in de directe omgeving van Ridderkerk. Verbindingen in 2 meter FM zijn toch vaak vooral voor de jonge scouts makkelijker te verstaan dan op de korte golf. Daarnaast was het 2 meter station actief tijdens het nachtspel wat vanaf 11 uur 's avonds plaatsvond en waar ondanks de nachtelijke uren toch nog diverse groepen in het log werden gezet. Een opvallend station in Ridderkerk was niet binnen, maar juist buiten opgesteld. Hier stond Frans, Papa Echo 1 Romeo X-ray Juliet met zijn 70 centimeter EME-station op het grasveld voor het scoutinggebouw. Veel scouts en bezoekers luisterden met veel aandacht naar het boeiende verhaal van Frans. Hij kan als geen ander uitleggen hoe zijn zwakke zendsignaal van ongeveer 30 watt via een zelfgebouwde Lyon-Yagi wordt gericht op de maan. Voor de noodzakelijke elevatie, ongeveer 30 graden, naar de maan wordt hem gebruik gemaakt van een glasfibermast van ongeveer 6 meter hoog met bovenin een katrol. Door rond de mast te lopen met de antenne en de voorzijde van de antenne met een katrol omhoog of omlaag te halen, kon perfect gericht worden op de maan. Het signaal komt zo via de maan terug naar de aarde en wordt ontvangen door de grote 25 meter telescoop van Camras in Dwingelo. Het is leuk om te zien dat naast amateurs bij diverse lokale scoutinggroepen er tijdens de IOTA ook amateurs actief zijn om met de 25 meter schotel de maan te volgen en ervoor te zorgen dat de 70 centimeter EME-signalen via het internet terug te ontvangen zijn. Op het landelijk station was niet alleen veel activiteit van zendamateurs, maar er was ook het internetradiostation Scout FM, welke voor alle deelnemende groepen een radioprogramma verzorgde, inclusief interviews met de deelnemende groepen en medewerkers van het landelijk station. In een ruimte van het clubhuis was het Yoti Control Center opgesteld. Hier stonden de nodige laptops van de mensen van Scoutlink, welke de nodige Nederlandstalige chatkanalen van in de gaten hielden. Dat een landelijk station veel aandacht trekt, was wel te merken aan de vele bezoekers die hun weg naar Ridderkerk vonden. Men kreeg bezoek van scouts en radioamateurs. Zo kwam er een groep scouts uit de regio Goes met een zendamateur op bezoek, welke diverse groepen die ze konden werken ook gelijk bezochten. Een aantal bezoekende scouts moesten als spel van hun eigen groep diverse opdrachten uitvoeren of vragen stellen. Zo moest een van de groepen contact maken met een eigen groep in Vlaardingen, wat uiteraard via de 2 meter band geen enkel probleem was. Een bijzonder bezoeker was Henk Papa Alpha 0 Hotel Golf Victor uit Ridderkerk. Deze amateur heeft vanaf de midden jaren 70 voor zeker 25 jaar IOTA gedraaid met Scouting Ridderkerk. Het toeval was dat een van de operators van PA6 Jam-J zo'n 30 jaar geleden juist samen met deze amateur zijn eerste IOTA heeft gedraaid eind jaren 80. Het was voor Henk een feest om de oude herinneringen op te halen en de foto's te bekijken van de IOTA in 1990. Op zondagmorgen werd op 80 meter de IOTA-ronde gehouden, waarbij veel groepen vertellen wat ze hebben meegemaakt tijdens het afgelopen weekend. Hierbij worden vaak leuke verhalen gedeeld of dingen die mis zijn gegaan gedeeld. Dit jaar bleek de wind toch een grote spelbreker geweest te zijn bij veel groepen tijdens het opbouwen van de nodige masten en antennes. Ook ging hierdoor bij een groep het jaarlijkse transceiver gooien niet door. Ook was er een groep dat aangaf zich te hebben ingemeld bij hun lokale inmeldstation op 2 meter door gebruik te maken van letterlijk een spijker gesoldeerd op coaxkabel als antenne. Volgend jaar zal de IOTA van 19 tot en met 21 oktober zijn. Tot dan!
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Ook op het gebied van mobiele sets proberen de Chinezen te innoveren. Fabrikant Zastone heeft een dualband transceiver op de markt gebracht die onze aandacht trok. De D9000 is op het oog een doorsnee mobiele set. Hij levert 50 watt op 2 meter, 40 watt op 70 centimeter, heeft twee onafhankelijke VFO's en kan gebruikt worden als crossband repeater. Het frontpaneel kan gescheiden worden van de unit. Het LCD is groot, duidelijk en kan elke gewenste achtergrondkleur hebben. Er kunnen totaal 512 kanalen worden opgeslagen in het interne geheugen. Dan de bijzondere eigenschappen. De Zastone D9000 heeft zowel links als rechts een microfoonaansluiting. Heb je twee microfoons, dan kunnen deze tegelijkertijd worden gebruikt. Handig voor zowel de chauffeur als de bijrijder als ze allebei tegelijkertijd iets willen zeggen. De set is geschikt voor alle boordspanningen tussen 12 en 24 volt. Dat betekent dat de D9000 zonder aanpassingen in zowel personenwagens als vrachtwagens of boten kan worden gemonteerd. De eindtrappen voor VHF en UHF zijn gescheiden, wat volgens de fabrikant veel beter en stabieler is dan conventionele ontwerpen. Er zijn drie luidsprekers aan boord, één fixe in de behuizing zelf en twee kleine aan de achterkant van het frontje. Hoewel dat niet vermeld wordt, vermoed ik dat aan elk VFO een luidspreker kan worden toegewezen. Het tweede VFO biedt de mogelijkheid om naar de middengolf, korte golf, FM-band of luchtvaartband te luisteren. Aan de achterzijde vinden we zowel een SO239 als een BNC-antenne-aansluiting. En waar die BNC-aansluiting voor dient, wordt niet in de brochure vermeld. Mogelijk dient die gewoon voor de luisterbanden. Een aantal zaken is optioneel, zoals Bluetooth, GPS, barometer, thermometer en zenden op de 200 tot 260 MHz band. Dat laatste is voorbehouden aan Amerikaanse amateurs en voor ons totaal niet interessant. De prijs voor al dit vrijs, de laagste prijs die ik op eBay gezien heb, is circa $178.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport.
Met vanavond in de uitzending Jan PA3FXB. Jan, goedenavond.
Goedenavond.
Vertel eens Jan, stel je eens eventjes kort voor.
Ja, ik ben Jan van Meilwijk, oorspronkelijk geboren ergens in de Alblasserwaard. En woon nu in Veendam, een stuk dichter bij de Schotel, dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben inmiddels 59 jaar oud. Ik ben al sinds 1978 radiocentamateur. Vooral op het gebied van VHF, UHF en dat soort dingen. Dus ja, wat dat betreft was de Schotel een kolfje naar mijn hand.
En de Schotel, dan hebben we het over de radiotelescoop in Dwingelo.
Precies.
Ja. Jan, ik heb jou vorige week zaterdag zien spreken bij de VHF-UHF Week Signal Day van Dekars. En je vertelde daarover, help, mijn satelliet doet het niet. Of een titel van die strekking.
Precies.
Hoe komt het dat Camras daarbij is gaan helpen?
Ja, dat is bijna een klein wondertje hoe dat gegaan is en dat toen ook ging. Dat was in 2013. De Schotel is in 2012 helemaal gerestaureerd. En in 2013 was die echt helemaal klaar. Toen hadden we alle kabels er weer in en de motoren en de olie en bedenk het maar en de radio. En toen kwam er een vraag van het Nederlandse bedrijfje ISIS in Delft, ook opgericht door radiocentamateurs. En die hadden een satelliet gelanceerd en daar was iets mee mis. En de vraag was toen, zouden jullie iets kunnen betekenen om dit ding weer te redden, min of meer? Nou, wij hadden dus net die schotelrender loop. We hadden ook net software om satellieten te volgen. Want dat is natuurlijk met zo'n grote schotel geen sinecure. Maar die was er net. Daar zaten zelfs nog bugs in op het moment dat we ermee aan de slag gingen. En die zijn er via het internet door de schrijver van het ding uitgehaald. Ook dat was geweldig. Het probleem was, die satelliet van het bedrijfje in Delft, die luisterde niet meer naar de commando's die ze vanuit Delft naar boven stuurden. En ja, hoe kan dat nou? Het was zo dat die satelliet bleek een beetje te koud te worden terwijl die daar zijn rondjes draaide. En toen dachten ze, weet je wat, we zetten de zender gewoon continu aan. En want dat genereert wat warmte en dan blijft hij lekker warm. Nou, dat werkte perfect. Alleen het bleek dat die zender ook een storing veroorzaakte in de ontvangerkant. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Nou, gelukkig lag er op de grond nog een engineering model, zoals het heet. Gewoon een kopie van de satelliet die boven rondcirkelde. En daar is men aan gaan meten. En toen kwam men erop uit van, nou, we zouden misschien door die storing heen kunnen komen als we een pak een beet schotel hebben van 1,25 meter en ongeveer 400 watt op 70 centimeter. Nou, laten wij dat nou net hebben in Dwingelo. Dus toen was het heel simpel. Kwam het een e-mailtje van Delft. Van, ja, kunnen jullie dat? En ik zei, nou ja, zoals ik het nu zie, kan dat. Kunnen jullie morgen? Nou, dat lukte niet zo snel, maar een paar dagen later lukte wel. En op 19 november 2013 was het dan zover. Het was een vreselijke slechte dag weer. Het regende en het waaide hard, waardoor we grote moeite hadden om de schotel echt datgene te laten doen wat hij moest doen. Dus dat ging ook een paar keer mis. Er bleek op het moment supreme ook nog een kabeltje los te zitten. Dus we moesten met dat takken weer nog naar boven. Ik ben er nooit zo nat geweest. En uiteindelijk is het wel gelukt. 'S avonds om 9 uur zonden we maar een paar seconden het uiteindelijke signaal. En er kwam meteen een mededeling uit Delft van stop maar met zenden, want hij doet het weer. We zenden nu software naar boven. Die ervoor zorgt dat hij dit nooit meer doet. Dat hij in deze foute modus nooit meer terecht kan komen. En toen hadden we onze eerste satelliet gered. Nou ja, de champagne knalde. En we waren natuurlijk super blij. Het was een soort Houston control sfeertje als er net een raket gelanceerd is. Nou, daar kan je wel iets bij voorstellen, denk ik.
Ja, daar kan ik me zeker wat bij voorstellen. Dat moet inderdaad een fantastisch gevoel zijn geweest. Ja, je gaf het al een beetje stiekem weg. Maar waarom kunnen normale grondstations dit niet? Waarom heb je de Dwingelo-telescoop nodig?
Ja, dat is inderdaad een kwestie van brute kracht, zou je kunnen zeggen. Die schotel heeft op 70 centimeter een versterking van 36 dB. Dat is niet weinig. En dat betekent dat we ter hoogte van die satelliet een enorm signaal kunnen produceren. En in dit geval was het dus nodig om door die storing heen te breken. En bij andere satellieten, waar we het zo meteen nog over gaan hebben, waren er soortgelijke scenario's. Dus als satellieten niet meer luisteren naar hun grondstation, ja, dan kan je daar hele theorie over bedenken. Van waarom zou het zijn en waarom doet hij het niet? Maar je kan niet even een mannetje naar boven sturen om te gaan checken. Dus dan is vaak na enig overwegen de gedachte van, nou ja, stel je nou voor dat er om wat voor reden dan ook iets mis is met de ontvanger. Dan zouden we kunnen proberen om met een veel sterker signaal dan we normaal gesproken naar boven sturen, te kijken of die het dan wel doet. Ja, het is een hele, hele simpele overweging, maar dat moet je dan wel kunnen. Nou, en daarom ben je bij Dwingelo dan het goede adres, want daar hebben we een hele grote schotel met een enorme gain. Dus ja, dat is echt alsof hij ervoor gemaakt is, zou je bijna zeggen.
Ja, is de telescoop in Dwingelo de enige die dat kan? Waarom is de Dwingelo-telescoop hier zo bijzonder in?
Ja, die is zo uniek. Meerdere oogpunten, want het was de eerste en de grootste schotel die voor radioastronomie werd gebruikt in 1956. En heel beroemd en daarom ook nationaal monument geworden enzovoort enzovoort. Maar hij is zo bijzonder omdat hij eigenlijk bijna op afroep bruikbaar is door amateurs zoals wij. Dus op het moment, bij wijze van spreken, stel je voor dat er nu een telefoontje binnenkomt. We zeggen, Jan, er is iets vreselijks mis met een satelliet. Kan je over een uur een signaal de lucht insturen op die en die frequentie? Het moet wel een amateurband zijn natuurlijk. Dan is dat in principe mogelijk. Want dan stap ik nu in mijn auto, dan ben ik over 3 kwartier in het Dwingelo. Dan zet ik daar de boel aan en dan kan het signaal de lucht in. Nou, dat is absoluut uniek. Er zijn wel meerdere grote schotels die geschikt gemaakt kunnen worden voor dit soort werk. En waar dan na wat onderhandelen en wat gedoe iets kan worden afgesproken om zo'n test een keer te doen. Maar wij zijn daar zo flexibel in. Want hij staat gewoon eigenlijk altijd tot onze beschikking. En dat is het unieke van deze schotel.
Je zei het al, hij is uit 1956.
Ja.
Het is een oud ding. Ik ben er geweest. Het is een groot ding. Het is een log ding.
Ja.
En die satellieten, die vliegen best wel hard. Hè? Dat is een paar minuten van horizon naar horizon.
Ja. Ja.
En toch houdt hij dat bij.
Ja, en dat is ook heel bijzonder. Want inderdaad, ik doe zelf een moonbounce. Ik heb een klein schoteltje in de tuin van 3 meter. Nou, dat is niet zo moeilijk om dat snel te laten draaien, maar voor moonbounce is snel draaien ook helemaal niet nodig. Dus veel moonbounce stations, ook grotere jongens met een 6 of een 8 of een 10 meter schotel, die hebben hun systeem nooit zo gebouwd dat het heel snel kan draaien. Want als die de maan maar bij kan houden, is dat genoeg. En je zou je kunnen bedenken dat ze dat ook voor Dwingelo hadden gedaan, maar kennelijk heeft iets in het brein van de schotelontwerpers, om het zo maar te zeggen, al gedacht van ja, het is wel fijn als dit dingetje goed snel kan draaien, want dan kunnen we snel van het ene object naar het andere en dat scheelt een heleboel tijd als je heel vaak helemaal van het westen naar het oosten moet draaien. Dus er is kennelijk toen al in 56 nagedacht over dat er iets zou moeten zijn dat iets snel kan draaien. Dus heel bijzonder, want in 56 moest Sputnik nog gelanceerd worden. Dus er was nog geen sprake van satellieten. Dus dat is wel heel interessant. En die oude dame van 120 ton die daar nu staat, die kan dus inderdaad tot ongeveer 45, 50 graden elevatie die lage satellieten die 28.000 kilometer per uur langskomen scheuren, keurig volgen. Daarboven vliegt dit. Dan gaan de satellieten te hard. Maar er zijn heel veel banen die onder die hoek voorbij komen. Dus we zijn een uitstekend station voor het volgen van satellieten. Dat is eigenlijk een geschenk. En met terugwerkende kracht dank aan de ontwerpers.
Ja, ik moet dan denken, je hebt verteld dat voor 2 meter is de schotel op dit moment niet toegerust, zullen we zeggen. En jullie hebben dus wat 2 meter satellieten een keer doorverwezen naar Duitsland. Kan die jongen ook zo snel trekken? Of is dat een kwestie van goed richten, één keer hard schieten en hopen dat het goed raak is?
Ja, dat laatste. Die man die heeft een heel groot 8-Yagi-station en veel vermogen. Alleen die heeft hem ook puur gebouwd voor de maan. Dus die gaat niet snel genoeg. Hij kan wel draaien, maar dat duurt echt minuten voordat dat ding eens een beetje verdraaid is. Dus wat hij doet is, hij rekent uit waar de satelliet voorbij komt en op het moment suprem stuurt hij zijn commando. En ja, dan lukt het wel of het lukt niet. En wij hebben natuurlijk wat meer tijd, omdat we dan gewoon een hele tijd zo'n satelliet bij kunnen houden. Dus we kunnen meteen zien van, doet hij al wat of moeten we nog een keer zenden of wat dan ook. En hij heeft gewoon per baan maar één schot, om het zo maar te zeggen. Alleen, ja, het is hem dus ook gelukt met een andere satelliet. Dus dat kan ook werken, als het maar op het juiste moment er is en goed aankomt.
Dan, het is niet bij één satellietje gebleven.
Nee.
Jullie hebben velen satellieten, zou ik haast zeggen, mogen redden. Vertel eens.
Ja, nee, want het werd eerst even stil in 2013 en toen in 2016 kregen we een aanvraag van ESA. Dat was een satelliet die gebouwd was door de Universiteit in Turijn. Ook een hoge mate van educatie wat in zo'n project zat. Gebouwd door studenten. Een leuk project. Alleen, daar was ook iets mis. Die satelliet, hij was er wel. Ze konden hem wel ontvangen. Maar het was veel en veel te zwak. Dus ze dachten, ja, er is iets goeds mis. En hij reageerde ook niet op commando's. Dus ja, dan kan er iets missen met de antenne of wat dan ook. Nou, je kan er lang over theoretiseren. Maar de vraag was ook heel simpel van, luister eens naar die satelliet. En neem eens op wat die aan commando's verstuurt. Dan kunnen we misschien, of aan data verstuurt. En misschien kunnen we aan de hand van die data zien wat er aan de hand is met die satelliet. Nou, die data kwam keurig aan, maar daar zat op zich niet zo gek veel in. Dus toen was de volgende vraag, nou, probeer hem dan maar eens te commanderen. Dus we kregen commando's toegestuurd van die jongens. En eerst hebben we het samen met die mannen van ESA geprobeerd. Dat lukte toen niet. Er was iets mis met de software. Dat, ja, computers die werken ons wel eens tegen. Maar uiteindelijk bleek dat probleem ook op te lossen. Kregen we opnieuw commando's toegestuurd. Gingen we het opnieuw proberen. En waarachtig, het lukte om de satelliet te commanderen. En dat commando wat we toen gaven was, ga vaker data sturen. Normaal gesproken stuurt dat ding eens in de, ik geloof, 3 of 4 minuten een pakketje. Dat is niet zoveel, want dan heb je tijdens één omloop van pak een beetje 10 minuten maar een paar pakjes data. Maar wij hebben hem toen zo gereset dat hij dat eens per 30 seconden ging doen. En dat hielp, want daardoor konden ze veel meer data uit die satelliet halen. Het probleem was alleen, dat was niet van blijvende aard, want er was meer mis met het apparaat. Want als hij na de volgende omloop weer terugkwam, nou, dan was de kans heel groot dat hij weer teruggevallen was in zijn oude stand. En nou, als je geluk had, hield hij het een paar rondjes vol, maar dan viel hij toch weer terug in dat oude gedrag. Men heeft er wel van alles toch mee kunnen doen. Er is toch wat wetenschap mee verricht, dus dat is mooi, maar veel minder dan men van plan was. Maar ze waren wel heel erg blij. En uiteindelijk zijn er ook mensen van de universiteit in Turijn bij ons komen kijken met wat voor grote schotel we dat nu gedaan hebben. Want ja, ook dat was een avontuur. Het was niet zo'n eclatant succes als die eerste satelliet. Want die hebben we gewoon gereset en die was weer helemaal gezond. Maar toch ook wel weer een hele mooie. Nou, toen werd het weer even stil. En toen werd 2017. Toen begon het project QB50. Dat is een project waarbij er het streefgetal van 50 satellietjes gelanceerd zouden moeten worden. Het zijn er uiteindelijk 36 geworden. Een groot deel uit het ISS, ook nog een paar met raketten. Allemaal universiteiten, hogescholen. Het hoofddoel is het meten aan de thermosfeer. De allerbovenste lagen van de atmosfeer. Dat is een moeilijk gebied, want als je daar met een normale satelliet gaat vliegen, weet je van tevoren al, omdat daar wat atmosfeer is, dat die niet zo lang zal maken, want die gaat terugvallen. Maar bij deze goedkope kleine satellietjes kan je dat nog wel eens een keer doen. En het is ook heel leuk als een educatief project. Nou goed, dan weet je van tevoren eigenlijk, als je met zoveel satellieten, met zoveel onervaren mensen die voor het eerst een satelliet gaan bouwen, aan de slag gaat, dat er vast wel een paar zijn waarbij het fout gaat. Nou, dat gebeurde dus ook. En de eerste noodkreet die we kregen, die kwam uit Australië. Helemaal down under. Van ja, we hebben daar zo'n satelliet rondvliegen en ja, we horen helemaal niks. Kunnen jullie eens luisteren? En diezelfde universiteit had er 2 gelanceerd en ze hoorden ze geen van beide. Dat is natuurlijk wel heel sneu. En kort daarna kwam er ook een vraag uit Zuid-Afrika, ook zo'n verhaal, we horen niks, kunnen jullie eens luisteren? Dat hebben we op 1 zaterdag gedaan, dus we hadden 3 satellieten ineens op het menu staan van zullen we daar eens naar gaan luisteren? De eerste Australiër, die hoorden we, zei het ongelooflijk zwak en als wij hem met die grote antenne zo ongelooflijk zwak horen, ja, dan weet je eigenlijk al, dan is er dus niemand verder op de wereld met normale amateurspullen die satelliet kan horen. Dus er was echt iets goed mis. Wat wisten we niet? Maar we waren natuurlijk al hartstikke blij dat we hem konden horen. Wij hadden ook al commando gekregen, want ze hadden ook al een theorie wat er misschien aan de hand zou kunnen zijn. En wij zonden dat commando, maar er gebeurde niks. Satelliet bleef gewoon dat hele zwakke signaal uitzenden en er veranderde niks. Dus wij waren een beetje teleurgesteld. Die tweede Australische satelliet hoorden we helemaal niets van. En die Zuid-Afrikaanse satelliet hoorden we ook helemaal niets van. Dus wij gingen enigszins ingezakt naar huis die zaterdagavond. Zo van, ja, nou ja, we hebben het allemaal geprobeerd. Twee hoorden we helemaal niet, die derde wel. En die reageert niet op onze commando's. Maar de dag daarna dacht ik, laat ik nou thuis eens met mijn eigen Yagi hier in de mast luisteren of ik wat hoor van die satellieten. Want ja, misschien zit er wel een tijdeffect in dat er iets moet gebeuren wat een tijdje duurt. En dat was een goede ingeving. Want die ene satelliet uit Australië waar we het commando naar gestuurd hadden, die was ineens volledig tot leven gekomen. Knetterhard signaal, echt S9 hier op mijn kleine Yagi. En fantastisch. Dus ik mail meteen met de jongens in Sydney van, volgens mij doet hij toch, ja, zeggen ze, we krijgen al meer rapporten binnen over de hele wereld dat hij het inderdaad doet. Jullie hebben toen toch gelapt. Want wat was er nou gebeurd? Hij kon zijn antennes niet uitklappen. En dat was zo omdat de tijd tussen aanleveren en lanceren van de satelliet wat langer had geduurd. Daardoor waren de batterijen toch wat leger geraakt. En die batterijen waren te zwak om die antennetjes uit te klappen. Nou gaat hij tussentijds, als hij daarboven vliegt, natuurlijk wel opladen, want hij is steeds regelmatig in de zon. Alleen die tijd die er zat tussen dat automatische commando, wat steeds herhaald werd van klap je antennes uit, dat werd steeds herhaald omdat het zo ongelooflijk belangrijk is, was maar ongeveer een minuut. En in een minuut kan je natuurlijk nooit die hele batterij opladen. Dus hij zat in een soort eindeloze lus. Het commando wat wij hebben gestuurd was, stop daar even mee. En ga nou eerst maar eens een paar uur opladen en probeer het dan nog een keer. Ja, toen was de batterij vol en toen ging de antennes uit en toen was het er 1-6-9. Dus het was een geweldig verhaal. Dus weer hiep, hiep, hoera. En nou, ik heb er toen geen champagne opgedronken, maar het was wel weer erg leuk dat het dus weer gelukt was om een satelliet opnieuw tot leven te wekken. Maar toen kwam natuurlijk wel de vraag, hoe kan het dan dat die tweede Australische satelliet, dat we die niet gehoord hadden, want die was van dezelfde universiteit, dezelfde configuratie, zou je hetzelfde probleem verwachten. Nou, toen bleek dat we daar de verkeerde baanparameters van hadden gekregen van de Amerikanen. Die houden dat allemaal keurig bij. En op zich is dat niet zo'n rare fout. Het schijnt wel vaker te gebeuren. Want als je een heleboel van die satellietjes tegelijkertijd bij wijze van spreken uit het ISS werpt, dan zitten ze heel dicht bij elkaar. En pas als ze allemaal gaan zenden, dan pas weet je exact welke satelliet welke is. Tot dat moment zijn het alleen nog maar kleine radarecho's. En hier was dus ook zo'n mix-up geweest tussen twee van die satellieten. En die waren inmiddels zo ver uit elkaar dat het voor onze schotel in Dwingelo, die op 70 centimeter maar een openingshoek heeft van 2 graden, daar zit je natuurlijk heel snel naast. Dus daarom hoorden we niks. Dus toen hebben we het met die andere dataset geprobeerd, 1 week later. En die week later was gewoon een kopie van die week daarvoor. We hoorden hem heel zwakjes, we stuurden een signaal en bij de volgende omloop was hij knetterhard. Dus dat was de tweede satelliet die gered werd. Nou, die Zuid-Afrikaan, dat was een ander verhaal, dat heeft veel langer geduurd. Die moest op 2 meter worden gecommandeerd en dat is uiteindelijk gelukt om die weer enigszins tot leven te wekken met die Duitse zendamateur. En dat deden we dan altijd zo, dan ging hij zenden en dan ging ik thuis luisteren op de downlink-frequentie. Dan hield ik dat keurig in de gaten. Hij zende, ik luister op 70. En ineens dacht ik, verdraaid. Kort na jouw commando zie ik inderdaad iets voorbij komen. En dat bleek toen ook te decoderen te zijn door de jongens uit Zuid-Afrika. Dus die waren ook weer super blij. Nou, die satelliet heeft wat meer problemen. Die is daarna weer verdwenen. Maar ook dat was dus eigenlijk een geweldig amateursucces. Hè? Wij 2 satellieten en de jongen in Duitsland 1 satelliet. Dus ja, 3 out of 3 zou je kunnen zeggen. Dus ja, geweldig. Geweldige PR voor onze hobby, voor de techniek. Je kan echt wat bijdragen aan een volwassen wetenschappelijke missie. Dus wij waren helemaal blij.
En toen had je al die mooie PR en je had de aandacht. En toen kwam er iemand met slecht nieuws.
Ja, toen nam het verhaal ineens een andere wending. Er kwam op dat moment een derde aanvraag uit Australië van de Universiteit van Adelaide. Alleen, onze successen had uitgebreid in de krant gestaan en RTV Drenthe had er aandacht aan besteed. En dat had men in Delft ook gelezen. En daar kregen we toen een mailtje van, er is iets veranderd aan de regelgeving. Het zou wel eens kunnen dat er misschien toch wat legale issues zijn. En nou, dat vond ik heel vreemd. Want ik denk, wij sturen gewoon normale commando's die je als radiozendamateur mag uitzenden. Niks versleuteld en we zenden ook geen gekke dingen. Dus wat zou daar nou mee mis zijn? Maar goed, we hebben toch maar eens gevraagd aan AT en die zei, we hebben dat inderdaad ook wel gezien dat het in de krant staat en zo. En hartstikke mooi, geweldig en gefeliciteerd, maar het mag eigenlijk niet. Oh, waarom dan niet? Lang verhaal, we komen wel eens praten. Nou, om een lang verhaal kort te maken, dat lukt al bijna niet meer, dat binnen de amateurregelgeving mogen wij dit soort signalen uitzenden. Niks aan de hand. Maar er is een verdrag, een VN-verdrag, het wordt door de ITU geregeld, de Internationale Telecommunicatie-Unie. En dat regelt iets over het commanderen van satellieten door anderen dan de eigenaar zelf. En daar zijn nogal wat restricties voor. En dat verdrag, dat heeft Nederland ook ondertekend. De meeste staten hebben dat ondertekend. En daar hebben we in Nederland een wet van gemaakt. De ruimtevaartwet. En die ruimtevaartwet is waarschijnlijk een maandagmorgenwet geweest. Die vrij snel tot stand moest komen. Want daar staan dingen waarvan je denkt, ja, als ik dat toch heel strikt interpreteer, dan mogen bepaalde dingen met amateursatellieten ook ineens niet meer. Dat is toch echt niet de bedoeling? Nee, dat was ook niet de bedoeling. Nou goed, we hebben daar een goed gesprek over gehad met de Agentschap Telecom. En die zeggen ook, ja, die wet verdient niet de schoonheidsprijs, maar we hebben er wel mee te maken. Conform dat verdrag is het toch echt zo dat je niet zomaar zonder meer als andere staat de satelliet van een andere staat mag gaan commanderen. Want ja, dat kan allerlei problemen opleveren als je dat niet goed regelt. Je kan natuurlijk zeggen, ja, wil je dat doen, wil je ons helpen? Dat is leuk, maar je moet dan ook zeggen van de verantwoording, als er wat misgaat, die blijft aan ons. Of nou, dan moet je eens over regelen, want dat kan natuurlijk... Ja, bijvoorbeeld stel je voor dat een satelliet is waar toch een motortje in zit. Al die kleine hebben dat niet. Maar dat je zegt, nou, ik wil een zender aanzetten. Maar per ongeluk stuur je toch een verkeerd commando en je zet een motor aan. Ja, wie weet wat ding heen vliegt en wat hij stuk maakt. En nou, dan voor je het weet heb je een internationale rel. Als je bijvoorbeeld tegen een satelliet van China of Rusland aanvliegt. Ik noem maar eens wat. Dus nou, dat, ik snap wel dat dat goed geregeld moet worden. Nou, daarvoor is het toen gezegd, we gaan zorgen dat toch opgelost raakt door gewoon die toestemming goed te regelen. Alleen, ik was heel blij. Ik denk, nou oké, iedereen werkt mee, AT werkt prachtig mee, super. Alleen, het bleek dat toen zeg maar het AT in Australië, wat dan ook van alles moet regelen, de zaak net iets anders interpreteerde. En de manier waarop de documenten dan moeten gaan, daar is men het nog steeds, dat is eigenlijk heel bijzonder, maar nog steeds as we speak, om het zo maar te zeggen, niet helemaal over eens. En daardoor komt men in Adelaide ook niet verder. Want ja, de een zegt dit, de ander zegt dat. En ja, dat is een hele rare situatie. En het gekke is dat onze Duitse vriend, die heeft naar aanleiding wat wij hebben meegemaakt, natuurlijk ook gevraagd aan de DARC. Zo van, ja, hoe zit dat nou? Want ja, in Nederland zijn er wat problemen mee. Nou, Duitsland heeft wel dat verdrag ondertekend, maar die hebben niet een speciale wet gemaakt zoals wij. Dus de DARC zegt gewoon van, hartstikke goed jongen, dat is prima PR. En technisch geweldig, doe je best, zet hem op. Veel succes. Het is heel bijzonder. Ik zit hier in Noord-Nederland. Hij zit helemaal niet zo gek ver over de grens. Er zit hemelsbreed 200 kilometer of zo tussen ons. En hij mag het wel en wij mogen het niet. Dat is een hele rare en eigenlijk niet uit te leggen situatie. Nou, ik heb nu een poging gedaan om het uit te leggen. Ik snap het ook wel. Maar nou, laat ik zeggen, het is een mooi staaltje regelgeving.
Maar er wordt gewerkt aan een oplossing.
Jazeker. Ja. Op dit moment ligt dat dus eigenlijk vooral in Australië. Want zoals ik het begrijp, heeft het nu, waarom het proces nu niet verder komt, vooral te maken met hoe de documenten dan officieel moeten gaan. En er zijn inmiddels allerlei partijen bij betrokken. En je weet, hoe meer mensen je bij een probleem betrekt, hoe moeilijker het op te lossen valt. Want iedereen heeft daar een mening over. Er zijn ook aan die kant heel veel juristen bij betrokken. En dat willen ook nogal eens koppige mensen zijn. Dus er zal wel een keer een oplossing komen. De basisoplossing zou natuurlijk moeten zijn dat je zegt, we moeten heel snel kunnen reageren op dit soort vragen in de toekomst. En dan zou het heel mooi zijn als er een heel pragmatisch protocol komt waarin je zegt, oké, wij in Dwingelo zijn zo'n uniek en zo'n bijzonder instrument. Daar zou je ook een bepaalde bijzondere status aan moeten kunnen verbinden. Nou, zo'n soort formule zou ik graag zien. Nou, die wet ruimtevaart die gaat sowieso weer op de helling. Dat is een proces, dat gaat een paar jaar duren. En daar mogen we als camera's waarschijnlijk ook over meepraten. Dus we gaan wel eens zien wat eruit komt. Ja, voor de korte termijn is dat geen oplossing. Maar voor de lange termijn verwacht ik dat dit instrument is er zo geweldig mooi, prachtig voor geschikt. Ja, dat moet je gewoon, laat ik het zo zeggen, dat moet je de satellietenwereld niet onthouden. Daar moet iets voor geregeld worden.
Ja, ik zou eens denken van, als die Australiërs maar zeggen van, ja, maar jullie zijn een grondstation van ons, dan is het goed.
Ja, en dat is inderdaad ook nog een optie, maar dat is ook een hele lastige procedure, heb ik begrepen. En sowieso de procedure om officieel grondstation te worden, daar hoort bij dat je dan uiteindelijk toestemming krijgt om versleutelde berichten ook te sturen. Want heel veel van dat satellietverkeer wordt natuurlijk gewoon versleuteld verstuurd. Want ja, de professionele satellieten zitten er niet op te wachten om door Jan en Alleman zomaar gecommandeerd te kunnen worden. Denk maar eens aan wat hackers en zo tegenwoordig allemaal kunnen doen. Dus dat is zwaar versleuteld. Nou, deze kleintjes en die educatieve dingen, men geeft deze clubs ook altijd wel het advies van doe dat versleuteld. Maar ja, het is op zich al zo moeilijk. Dus men heeft toch heel vaak gekozen om het dan niet versleuteld te doen. En dat is voor de satellieten die we gered hebben letterlijk de redding geweest. Want wij mogen als amateurs geen versleutelde informatie sturen. Dit was allemaal onversleuteld. Maar ja, het is natuurlijk wel een risico als iemand iets geks met je satelliet zou willen doen. Nou, gebeurt daar niet zo gek veel met die kleintjes, maar toch, het zou in principe kunnen. Maar goed, als wij dus dankzij dit hele proces officieel de status van grondstation krijgen, dan hoort daarbij dat we wel versleutelde informatie mogen sturen. En dan worden we nog veel interessanter voor de satellietenwereld. Dus ja, wie weet wat allemaal nog toe kan gaan leiden.
Ja, het klinkt alsof er nog zeg maar een hoop toekomst is voor een apparaat wat eigenlijk al weg stond te roesten. Het is.
Ja. Nee, het was wel eerlijk gezegd toen ik in 2004 bij dit project betrokken raakte. Het is al eens eerder vertoond dat grote moonboundstations in het verleden betrokken zijn geraakt bij pogingen om iets van satellieten nog te weten te krijgen. Of ik geloof zelfs ook commando's die er gestuurd zijn. Toen ik hier dus bij terecht kwam, dacht ik, oh, dat zou misschien ook nog wel eens voor ons kunnen gaan gelden. Want ja, die schotel, dat is natuurlijk wel een heel mooi dingetje. En wie weet, als er iets misgaat met de satelliet, dat wij er wat voor zouden kunnen betekenen. Nou, zo is geschied.
Ja, ik vind het fantastisch, Jan.
Het is echt een verhaal als in een jongensboek. Ik bedoel, dat verzin je niet.
Zeg, Jan, ik kan me voorstellen dat mensen helemaal enthousiast worden over camera's en denken van, ja, hier wil ik wel gaan helpen. Ik heb geen geld, maar ik kan wel werken. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig bij camera's? Zo ja, wat zijn de vereisten?
Wij kunnen altijd mensen gebruiken. Hij is dan nu weliswaar helemaal schitterend gerestaureerd, 5 jaar geleden. Maar er blijft natuurlijk altijd werk aan zo'n groot ding. En dat kan mechanisch zijn, kan elektrisch zijn. Daar zit ook ICT in. Dus mensen die op de een of andere manier affiniteit hebben met dat soort dingen zijn altijd welkom. Ik zeg ook altijd, als je idee hebt om iets geks of iets bijzonders met die schotel te doen, als het past binnen de wetgeving, nou, dat zeg ik er nu heel expliciet bij met het satellietenverhaal in het achterhoofd, dan kan dat altijd, want hij is natuurlijk destijds gebouwd met overheidsgeld en hij is nu ook gerestaureerd met overheidsgeld. Dus hij is net zo goed van iedere Nederlander als dat hij van camera's of van Astron is. Dus wat dat betreft een hele open structuur. Als mensen iets willen, kunnen ze zich aanmelden via de website. Kunnen vrijwilliger worden bij ons. Kunnen net zoveel of zo weinig tijd erin stoppen als ze willen. Het heeft altijd wel de neiging om veel te worden. Dat zeg ik zelf ook. Want mijn vrouw zegt wel eens, je woont bijna in Dwingelo. Ik zeg wel eens, ik heb eigenlijk een dubbel huwelijk sinds ik daarbij ben. 1 met de schotel en 1 met mijn vrouw. En dan eigenlijk in omgekeerde volgorde, moet ik het dan zeggen. Maar het is een fantastisch ding. En dus dat is wel een waarschuwing. Maar dus ja, we kunnen altijd mensen gebruiken. Dus als mensen ons willen helpen met al het werk wat er is, graag, meld je aan.
Oké, en de website, ik spel hem even, camras.nl, gok ik.
Klopt, helemaal goed.
Dus camras met een C. Oké, en als mensen geld willen bijdragen, is dat ook mogelijk?
Dat kan ook. Mensen kunnen donateur worden van onze stichting. Camera's is een stichting. En ja, dan, dat is eens per jaar een donateursdag. En er wordt ook wat een soort e-zine. Zo af en toe wordt er wat informatie dan de wereld ingestuurd. Ja, en dat geeft natuurlijk ook gewoon een geweldig gevoel dat je bijdraagt aan de instandhouding van zo'n prachtig ding. En wat ook nog leuk is voor mensen die er iets meer in willen stoppen. Die kunnen een paddenstoel adopteren. En wat is een paddenstoel? Mensen die de schotel wel eens gezien hebben of die even naar de website gaan, die kunnen zien dat al die gazen panelen, die zitten met een soort pen op de constructie van de schotel. En die pennen hebben een beetje een paddenstoelachtige vorm. Dat zijn er enkele honderden. En je kan voor, ik dacht, €100 per jaar zo'n paddenstoel sponsoren. En dan krijg je een certificaat en je naam komt op een lijst. En je krijgt een keurig plaatje welke paddenstoel dan jouw paddenstoel is. Nou, dat is toch een geweldig gevoel. Dat je eigenlijk een klein stukje van die schotel, dat je daar een soort virtuele eigenaar van bent. Dus dat is ook allemaal nog mogelijk.
Ja, dat klinkt allemaal snel naar de website. Zoek een paddenstoel uit en dan doe je een hoop goeds voor een heel mooi stuk. Ja,
bijna vergane oud ijzer in de boesboes bij Dwingelo.
Ja, klopt, want het was bijna gebeurd. Hè? Want dat is inderdaad goed dat je dat nog even zegt. Er is zelfs een offerte aangevraagd wat sloop van het ding zou kosten. Nou, dat viel een beetje tegen. En toen is het toch gedacht van ja, het is ook eigenlijk wel jammer om te slopen. Misschien moeten we toch kijken of we een tweede leven kunnen geven. Ja, en toen wij radioamateurs erbij betrokken raakten, ging het heel snel. Toen werd heel snel die stichting Camera's opgericht. Nou ja, de rest is geschiedenis. Hij staat er nu weer fonkelend en schitterend bij.
Jan, wij kunnen nog uren praten over de schotel.
Zeker.
Ik dank je wel voor dit interview. En ik zeg heel veel plezier met het moonbouncen met de schotel en met het redden van de satellieten. Dank je wel voor het interview.
Dank je wel, dat gaat vast lukken.
En daarmee is alweer een einde gekomen aan deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Heb je zelf ook een idee voor een bijdrage of het PI4AA radioreport? Neem dan contact op met de redactie. Dat kan via het formulier op onze website www.pi4aa.nl of direct via de e-mail redactie@pi4aa.nl. Het is sowieso wel eens de moeite waard om onze site, die onderdeel is van de Veron-site, eens te bezoeken. Je vindt er natuurlijk alle oude uitzendingen, maar ook alle informatie over de Veron en onze radiohobby. De laatste uitzending van dit jaar zal op vrijdag 1 december zijn. Je kunt ons dan ontvangen op de bekende frequenties. 7073 kHz, 145.325 MHz en 430.125 MHz. Vrijdag 5 januari zal de eerste uitzending in het nieuwe jaar zijn. Zometeen is er op PI2 NOS en op 40 meter de mogelijkheid om je in te melden. Zoals de ervaren luisteraar weet, moeten we even wat ompluggen voordat we zover zijn. Heb dus even geduld, we melden ons vanzelf. Van mijzelf, Papa Alpha 1 Echo Mike en het hele team bedank ik iedereen voor het luisteren. Tot de volgende keer, tot Papa India 4, Alpha Alpha.